NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen, welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over regio-relevante medische en aanverwante onderwerpen welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt vandaag verzorgd door Almar Ketelaar.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vandaag praten we met Annabel, arts, onderzoeker en promovendus neurologie, verbonden aan het Amsterdam UMC. Ze zit momenteel in Berlijn en we hebben haar nu met haar online contact. Dat is ook voor mij best wel spannend eigenlijk. We gaan onder andere praten over de ontwikkelingen rondom de ziekte Parkinson en ook over haar onderzoek. Kortom, genoeg vragen voor de komende 25 minuten aan Annabel van der Weijden. Ik zei het al in mijn introductie, tot op heden heb ik altijd gasten hier live in de studio. Nu heb ik jou live hier online. En het is eigenlijk de eerste keer dat ik dat doe. Jij zit nu in Berlijn. Waarom zit je eigenlijk in Berlijn?
Ja, klopt. Ik zit hier nu sinds een week en ik zit hier in het kader van mijn promotieonderzoek. En we zijn bezig met een project hier op te zetten met het Academisch Ziekenhuis hier in Berlijn. En dat wordt dus een samenwerking tussen Berlijn en Amsterdam. Dus vandaar dat ik hier voor 6 maanden zit.
6 maanden, nou hartstikke goed. Ja. Je hebt het over het onderzoek. Daar gaan we zeker nog even over praten in het tweede gedeelte van dit programma. Wat ik al zei, we gaan het praten over de ziekte van Parkinson. Dus voordat we jouw onderzoek bespreken, lijkt me handig om eerst eventjes stil te staan van wat nou precies de ziekte van Parkinson is. Kan jij dat omschrijven? Wat is de ziekte van Parkinson?
Ja, zeker. De ziekte van Parkinson, dat is een neurodegeneratieve ziekte. Dus dat betekent eigenlijk een ziekte van de hersenen die geleidelijk aan erger wordt. En bij Parkinson, daar sterven zenuwcellen af. En dat gebeurt eigenlijk met name in een bepaald gebied van de hersenen. En dat zijn de zwarte kernen, de substantia nigra. En in dat gedeelte van de hersenen wordt dopamine gemaakt. En dopamine, dat is een heel belangrijk stofje dat nodig is om soepel te kunnen bewegen. En er ontstaat dus eigenlijk een tekort aan dopamine. En die hersensignalen kunnen niet meer goed worden doorgegeven. En dat leidt dus tot problemen met het bewegen. En dan bijvoorbeeld trillen of traag bewegen of stijfheid van de spieren. En die dopamine zijn ook voor andere dingen nodig. Dus op een gegeven moment kan het ook nog tot andere klachten leiden. Zoals bijvoorbeeld mentale klachten. We weten eigenlijk niet goed waarom die hersencellen nou afsterven. Er zijn heel veel factoren die daarbij betrokken zijn. We weten wel wat een rol kan spelen is dat de hersenen achteruit gaan met een hogere leeftijd. En dat de bepaalde verwerking van eiwitten in de hersenen niet goed gaat. En ook bepaalde stoffen, giftige stoffen bijvoorbeeld in de omgeving, die kunnen daar ook een rol bij spelen.
Ja. Nou, noemde je al even in deze introductie, die heel erg duidelijk is, een aantal symptomen. Welke symptomen moet ik nog meer opletten? Behalve dan het trillen en de stijfheid die je net noemde.
Ja, we hebben precies dus die 3 symptomen van trillen, stijfheid en traagheid. Dat zijn de meest bekende. En daarbij zie je dus meer bijvoorbeeld moeite met het opstarten van bewegingen. Moeite met lopen kan. Dus dat zijn een beetje dat noemen we dan de motorische symptomen. Maar er is ook nog een heel breed scala aan andere symptomen die je kan krijgen. En dan heb je de categorie de niet-motorische symptomen. En dat zijn eigenlijk symptomen die soms al veel eerder aanwezig zijn. Maar die mensen niet helemaal koppelen aan de ziekte van Parkinson. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan minder goed kunnen ruiken of obstipatie, maar ook klachten van somberheid of angst. En dan bij die motorische klachten zien we vaak dat het dus aan 1 kant van het lichaam begint en dat het zich dan later ook naar het andere kant kan verspreiden. Ja. En dan zien we vaak dat de kant waar de ziekte is begonnen, dat vaak ook de meest aangedane kant blijft tijdens het beloop.
Oké, okay. Je noemde ook dat het een neurodegeneratieve ziekte is.
Ja.
Er zit een kikker in mijn keel. Sorry, excuus. Ook aan de luisteraars. Hoe heet het? Is er een verschil tussen de ziekte van Parkinson en andere neurologische of neurodegeneratieve ziektes?
Ja, dus we hebben een aantal neurodegeneratieve ziektes die eigenlijk heel erg Parkinson lijken. En dat noemen we Parkinsonisme. En die uiten zich eigenlijk in dezelfde soort symptomen uiten, maar die hebben een andere oorzaak, hè, of een ander beloop ook. En dat is soms heel moeilijk om die uit elkaar te halen. Maar bij dat soort ziektes staan bijvoorbeeld andere dingen ook nog op de voorgrond. Dus dan heb je bijvoorbeeld eerder klachten van problemen van het denken of vaker vallen. En we zien dat dat soort ziektes vaak het beloop veel sneller is dan bij Parkinson. Dus dat het veel sneller achteruit gaat. Maar vooral in het begin kan het onderscheid heel moeilijk zijn om te maken. Dus het is echt van belang om dan de expertise van een neuroloog te vragen die ook echt gespecialiseerd is in de bewegingsstoornissen.
Ja. Nou noemde je net straks een aantal zeg maar symptomen en ook mogelijkerwijs de oorzaken hiervoor, terwijl er nog heel veel onderzoeken wordt gedaan. We weten inmiddels dat er in Nederland zo'n 66.000 mensen met de ziekte van Parkinson rondlopen. Maar wat mij verbaast is dat het enorm gaat groeien en dat het de snelste hersenziekte ter wereld lijkt te worden. Wat is daarvan de reden?
Ik denk eigenlijk de voornaamste reden is dat we met z'n allen steeds ouder worden. Het voornaamste risicofactor voor Parkinson is toch de leeftijd. Dus hoe ouder we met z'n allen worden, hoe meer Parkinson ook voor zal komen.
Maar ik begreep ook dat er een relatie zou kunnen bestaan met bijvoorbeeld het intensieve gebruik van pesticiden onder andere.
Ja, klopt. Daar wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Dus dat zijn ook factoren die mee kunnen spelen. Maar ik denk toch de grootste aantal mensen dat erbij komt, dat meer samenhangt met de leeftijd dan met de omgevingsfactoren.
Oké. Okay. Zijn er specifieke risicogroepen ook te benoemen?
Dus eigenlijk met name de hoge leeftijd. Dus wel blootstelling aan bepaalde bestrijdingsmiddelen of zware metalen in bepaalde beroepen. En er zijn ook een wat erfelijke aanleg kan ook een rol spelen.
Ja, precies. Want die erfelijke want hoe zit dat dan? Is dat dan omdat iemand dat in de familie al heeft of heeft gehad, dat de kans dan groter is dat jij dat mogelijkerwijs ook zou kunnen hebben?
Ja, er zijn bepaalde genen die het risico op Parkinson kunnen verhogen. Maar dit is maar bij zo'n 5-10% van de gevallen is dit het geval. Dus eigenlijk de overgrote meerderheid van de mensen met de ziekte van Parkinson, die heeft geen erfelijke variant.
Ja, maar nu begrijp ik dat met betrekking tot gentherapie en dergelijke zijn heel veel mogelijkheden tegenwoordig. Ook bij allerlei andere ziektes. Ik denk in oncologie, maar ook binnen de neurologie. Zie je dat ook bij Parkinson?
Is iets waar ook wel veel onderzoek naar wordt gedaan. Heb je nog steeds natuurlijk de grootste groep waarbij het dus geen genetische oorzaak hebben gevonden. Dus dat geldt maar voor een klein gedeelte van de mensen met Parkinson. Ja.
Ja. Oké. Verloopt die ziekte bij iedereen hetzelfde, op dezelfde manier? Is het dan ook herkenbaar?
Nee, dus eigenlijk helemaal niet. Dus het is een hele lastig, uiteenlopende ziekte. Ja, dus bij iedereen kan het zich op een hele andere manier presenteren. Dus je hebt mensen die echt tientallen jaren leven met best wel milde klachten. En anderen die krijgen best wel snel meer beperkingen. En ook het soort klachten dat je hebt kan heel erg verschillen. Dus bij sommige mensen staat bijvoorbeeld het trillen enorm op de voorgrond. En andere mensen hebben meer last van traagheid of stijfheid. En ook sommige mensen hebben ook meer last van de beetje niet-motorische klachten. Zoals vermoeidheid of meer de mentale klachten. Dus dat verschilt echt enorm van persoon tot persoon.
Ja, en het is ook niet van de ene dag op de andere dag. Hè? Dat is ook heel geleidelijk, begrijp ik.
Precies, ja, het kan heel sluipend gaan. Ja, dus het kan ook, daardoor kan het soms ook heel lang duren voordat iemand de diagnose krijgt. Omdat je het niet zo direct herkent. Omdat het zo heel langzaam een beetje begint. Ja.
Ja. Nu praat je over diagnose. Hoe stel je die diagnose? Zijn daar bepaalde testen voor? Of moeten er ook MRI's worden genomen bij patiënten?
Ja, dus we hebben geen test die zo kan zeggen, nou, dit is de ziekte van Parkinson. Dus de diagnose wordt eigenlijk meestal gesteld door de neuroloog. En dat is op basis van de symptomen, het verhaal en soms ook bijvoorbeeld hoe iemand reageert op medicatie kan meespelen. Soms wordt er wel bijvoorbeeld een scan van de hersenen gemaakt, maar dat is vaak meer om uit te sluiten dat er niet sprake is van een andere aandoening. Dus het is niet dat we dan Parkinson op die scan kunnen zien.
Kunnen zien, nee, precies. Oké, dat begrijp ik. Nu had je het over medicijnen. Is Parkinson te genezen?
Dit moment nog niet, nee. Dus we hebben wel veel verschillende manieren om de klachten te behandelen, maar we kunnen het nog niet genezen, nee.
Nou, dan zou automatisch mijn volgende vraag zijn, kan je het vertragen?
Nee, je kan het verloop niet vertragen. Nee, dus het is echt het behandelen van de symptomen van de ziekte.
Ja, en dan heb je het over dopamine toch toevoegen aan bij de mensen die dus Parkinson hebben.
Ja, dus je hebt inderdaad verschillende medicatie die eigenlijk het tekort aan de dopamine opvangen. Ja.
Oké, heel goed. Zijn er nog andere soorten behandelingen denkbaar in deze?
Ja, dus je hebt de behandeling met de dopaminerge medicatie. Dan op een gegeven moment in een iets verder stadium kan je ook naar de geavanceerde therapieën gaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan pompen. En dat zijn pompen die ook die dopaminerge medicatie geven. Alleen die kunnen het iets stabieler afgeven. En dan heb je de diepe hersenstimulatie. Maar daar gaan we later denk ik nog over spreken.
Zeker weten, ja.
Ja.
Dus je hebt wel verschillende zeg maar, mogelijkheden om te kijken of dat toepasbaar is voor de patiënt. Ga je gang.
Ja, en ik denk dat er ook nog een belangrijke categorie om ook te benoemen is meer de paramedische zorg. Dus dat moet je bijvoorbeeld denken aan de fysiotherapeut die kan helpen bij problemen met het lopen of de balans. Of de logopedist die kan helpen met spraak- en slikproblemen. Psychologische behandeling kan ook heel belangrijk zijn bij klachten van angst of somberheid. Dus dat zijn ook allemaal dingen die mee kunnen helpen in de behandeling.
Ja. Je zegt, het is nog niet te genezen, maar zit daar dan ook nog, dat verergert? Wat zijn de levensverwachting van, dat is niet met één getal te benoemen, maar bij wijze van een range van, wat mag je daarbij verwachten?
Ja, ik durf geen precieze getallen te zeggen, maar we weten wel dat de levensverwachting bij mensen met de ziekte van Parkinson wel korter is dan bij de algemene bevolking. En daarbij is het dan vaak niet dat mensen overlijden aan Parkinson, maar meer aan complicaties die later kunnen ontstaan. Ja, dus bijvoorbeeld op een gegeven moment kunnen mensen meer gaan vallen en dan kunnen ze bijvoorbeeld een heup breken en dan daar weer complicaties van krijgen.
Ja, en je noemde net een aantal mogelijkheden zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de psycholoog. Maar wat kunnen mensen zelf doen om zeg maar, die klachten enigszins onder controle te houden?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is om zo actief mogelijk te blijven. Dus dat is zowel fysiek, dus proberen zoveel mogelijk te bewegen, gezond te leven. Maar ik denk ook sociaal actief blijven. Dus proberen om nog steeds dingen te blijven ondernemen en onder de mensen te komen.
Ja, nou, hoe heet het? Als je nu naar de omgeving kijkt, dus niet alleen naar de patiënt, maar bijvoorbeeld de naasten of de mantelzorgen en dergelijke. Hoe kunnen die zich op het beste manier inzetten voor iemand met Parkinson?
Ja, ik denk dat kan best moeilijk zijn. Hè? Dus met name in een stadium waarin bijvoorbeeld de partner of de omgeving steeds meer mantelzorg moet gaan verlenen voor de patiënt. Dat kan best wel veranderingen in een relatie met zich meebrengen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar met elkaar over te blijven communiceren, wat je van elkaar nodig hebt. En eventueel daar ook hulp bij vragen als je dat nodig hebt.
Oké, wat zou jij eigenlijk willen meegeven als artsonderzoeker op dit ogenblik aan jij ziet mensen met Parkinson. Wat geef jij ze mee? Want het is toch vaak een beetje angst, een beetje hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe behandel jij dat?
Ja, ik denk dat het belangrijkste wat ik zou willen zeggen is eigenlijk iets wat we al eerder hebben besproken. Dat Parkinson is echt bij iedereen heel anders, kan het heel anders verlopen. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, probeer jezelf ook niet te veel te vergelijken met anderen. En jezelf te laten verlammen door alles wat er eventueel zou kunnen komen. Dus Parkinson hoeft je leven niet stil te zetten. Er zijn steeds meer manieren waarop je een goed leven kan leiden met de ziekte. Dus als je de juiste zorg en steun en aandacht om je heen hebt, dan is er vaak nog veel mogelijk.
Ja, schiet me opeens een andere vraag nog even te binnen. We noemen het de ziekte van Parkinson. Waarom heet het Parkinson?
Dat komt van degene die het heeft ontdekt. Dat is zijn naam. Het was vroeger wat gebruikelijker om ziektes naar jezelf te vernoemen.
Naar een persoon was dat, hè?
Ja, precies.
Een arts uit 1870 las ik recent.
Ja.
Okay. We hebben het vandaag over hersenziekte Parkinson. En we bespreken dit met Annabel van der Weijden, verbonden aan het Amsterdam UMC en momenteel verblijvend in Berlijn. Dus vandaar dat we ook online contact met elkaar hebben. Hartstikke leuk. Het eerste gedeelte hebben we gesproken over eigenlijk de ziekte zelf en de algemene aspecten daarvan. En we zouden nu de aandacht focussen op het onderzoek. Onder andere ook jouw onderzoek. Dus laat ik maar algemeen beginnen. Wordt er veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Parkinson?
Ontzettend veel. Ja, ik denk wereldwijd wordt er heel veel onderzoek naar gedaan. En ook heel veel verschillende categorieën. Dus je hebt mensen die onderzoek doen naar de preventie, de diagnostiek, de verschillende vormen van behandeling. En dus ook heel veel naar diepe hersenstimulatie, wat mijn onderzoeksgebied ook is.
Ja. En zijn er, dat jij weet, echt hoopgevende ontwikkelingen op het gebied van de behandeling? Of misschien zelfs al genezing?
Genezing nog niet, helaas. Behandeling, daar gebeurt heel veel. En ik zit natuurlijk zelf met name in de diepe hersenstimulatiehoek. En daar over de jaren heen is daar ook echt heel veel ontwikkeling in geweest. En dat blijft zich ook steeds meer doorontwikkelen.
Ja, je noemt het al, diepe hersenonderzoek. Laten we daar over hebben. Ook in het Engels de deep brain stimulation. Het DBS, dat is een algemene term binnen Parkinson. Jij hoopt met dat onderzoek ook te kunnen promoveren. Dat is helemaal mooi. Kan je uitleggen, wat is precies diepe hersenstimulatie?
Ja, dus diepe hersenstimulatie, dat is een operatie waarbij er twee elektroden in de hersenen worden geplaatst. En zo'n elektrode is eigenlijk een klein dun draadje. En vanaf die elektrode kunnen we eigenlijk kleine stroomschokjes afgeven. En die zit eigenlijk verbonden met een soort pacemaker onder de borst die stroomstootjes afgeeft. En we weten dat bij de ziekte van Parkinson dat er eigenlijk een abnormale activiteit van de hersensignalen is. En de stroom die DBS af kan geven, die verstoort als het ware die abnormale activiteit. En die zorgt ervoor dat die signalen weer wat normaler worden. En dat heeft dus een effect op de bewegingsklachten. Dus dat weer soepeler gaat. En dat werkt dus op onder andere trillen, de stijfheid en de traagheid van het bewegen.
Oké. En voor welke mensen die Parkinson hebben is dit bedoeld? Want ik neem aan dat het niet voor iedereen toepasbaar is.
Nee, dus daarbij is het belangrijk om misschien nog eventjes te vertellen. Dus we behandelen vaak in eerste instantie met levodopa. En de meeste mensen hebben daar een hele goede reactie op. Maar vaak zien we dat na een aantal jaar dat er een soort schommelingen ontstaan op de reactie op de levodopa.
Levodopa is die dopamine wat dus ontbreekt in het lichaam. Ja.
Precies. En dus we merken op een gegeven moment dat er een soort schommelingen bestaan. Dat mensen dus soms goed reageren op die levodopa en soms niet meer goed reageren. En die schommelingen kunnen over de dag ontstaan. En in het begin zijn die een beetje voorspelbaar. Dus de medicatie werkt uit, dan voel je dat. Maar die kunnen op een gegeven moment ook onvoorspelbaar optreden. En op een gegeven moment kunnen mensen ook last krijgen dat er op een gegeven moment een beetje te veel dopamine is. En dan kunnen ze last krijgen van overbewegelijkheid. Dus dat zijn een beetje onwillekeurige dansende bewegingen. En dus eigenlijk die mensen die dus goed reageren op de medicijnen, maar dus last krijgen van bijvoorbeeld die schommelingen, bij die mensen kan diepe hersenstimulatie een hele geschikte behandeling zijn.
Ja. En hoe verloopt dan zo'n procedure om zo'n stimulator te plaatsen? Is dat ingrijpend?
Ja, dus het is echt een hersenoperatie. Hè? Dus het is wel een invasieve behandeling. Dus dat doen we ook niet zomaar. Dus daar zit ook een hele screening aan vooraf voordat we dat doen. Dus we laten mensen komen en dan brengen we eigenlijk die mensen helemaal in kaart. Dan kijken we ook hun reactie op levodopa, de algemene voorgeschiedenis. We doen ook altijd een neuropsychologisch onderzoek om dus het geheugen en het denken in kaart te brengen. Maak een MRI-scan, hartfilmpje. En dat bespreken we met z'n allen om te kijken of iemand geschikt is. Als dat zo is, kunnen ze doorgaan voor de operatie en dan worden ze dus geopereerd. En nadat ze zijn geopereerd, moet het systeem nog worden ingesteld. En dat is ook nog een proces van een aantal maanden die na die operatie volgt.
Ja, en dat doe jij niet. Jij bent geen chirurg, dat doet een neurochirurg, neem ik aan. Hè? Dus dat is een heel team die ze daarmee bezig gaan. Wat zijn er ook risico's aan verbonden aan diepe hersenstimulatie?
Ja, dus het blijft een operatie. Daar zitten altijd risico's aan. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat er een bloeding kan optreden of dat er een infectie kan optreden. We screenen dus altijd iedereen van tevoren ook heel goed om te kijken of iemand fit genoeg is om een operatie te ondergaan.
Ja, en nou doe jij een specifiek onderzoek waar je op hoopt te promoveren. Wat is de essentie van dat onderzoek?
Ja, dus mijn onderzoek gaat over het instellen van de DBS. Dus misschien kan ik daar eerst iets over uitleggen. Dus nadat de operatie is geweest, moeten we het systeem instellen. En die elektrode die in de hersenen zit, die heeft verschillende punten vanaf waar je de stroom af kan geven. En we moeten op zoek gaan naar het punt wat eigenlijk het beste ligt in die hersenkern, zodat we zo goed mogelijk die symptomen kunnen behandelen. En dat is een kwestie van dus zoeken naar dat punt en daarna de stroom aanpassen en de medicatie aanpassen over een periode van een aantal maanden. En hoe we nu bepalen welk punt van de elektrode we moeten zijn, dat is met een methode dat heet de drempelwaardescreening. En nadat mensen zijn geopereerd, dan staat in eerste instantie het DBS-systeem nog uit. Dat komt omdat er nog wat effecten van de operatie zelf zijn. Dus dat moet nog een beetje afzakken. En dan na zo'n ongeveer 4 weken komen mensen terug in het ziekenhuis om het systeem in te stellen. En mensen moeten dan zonder Parkinson-medicatie komen, zodat we het effect van de DBS zelf zo goed mogelijk kunnen zien. En wat we dan doen met die drempelwaardescreening, is dat we die punten op de elektrode, die gaan we 1 voor 1 aanzetten. En gaan we de stroom in stapjes ophogen. En bij elke ophoging testen we wat er gebeurt met de Parkinson-klachten. En kijken we of er bijwerkingen optreden. Zo moeten we al die punten afgaan aan beide kanten van de hersenen om uiteindelijk te bepalen op welk punt we het beste effect zien. Nou is dat best een belastende sessie, hè? Want je zit zonder Parkinson-medicatie, je moet continu dat testen en het kost veel tijd, hè? Omdat je dus alles 1 voor 1 moet testen. Dus wij willen kijken van kan dat niet op een efficiëntere manier? En dat is op basis van beeldvorming. Dus voor de operatie maken we altijd een MRI-scan en na de operatie maken we altijd een CT-scan. En in een speciaal computerprogramma kunnen we die 2 scans met elkaar combineren. En dan kunnen we een soort 3D-model maken van hoe de hersenkern eruit ziet en hoe die elektrode erin ligt. En kunnen we eigenlijk zien welke van die punten op de elektrode precies ligt in het gedeelte van de hersenkern waar we willen zijn. Dus kunnen we dat eigenlijk van tevoren al bepalen waar we hem aan moeten zetten. En dus in dat geval kunnen we hem daar direct op aanzetten en hoeven we niet al die andere punten nog te testen. Dus die methode zal eigenlijk een stuk sneller zijn, waardoor ook minder belastend voor de patiënt. En misschien ook zelfs effectiever, omdat we echt kunnen zien waar we aan het stimuleren zijn, in plaats van alleen kijken wat we qua reactie zien.
Oké, dat is een behoorlijke uitleg, ook buitengewoon interessant. Wanneer hoop je dat zeg maar, de gegevens zodanig toepasbaar zijn als een nieuwe richtlijn?
Ik verwacht september volgend jaar ongeveer klaar te zijn met het onderzoek. En dan volgt natuurlijk het analyseren en het schrijven. Dus ik hoop ergens begin 2027.
Oké. En is dan ook de bedoeling naast het, zeg maar, het promoveren daarop, dat dit ook mogelijkerwijs kan worden toegepast bij DBS in zijn algemeenheid? Ja, niet alleen zeker. Bij jullie in Amsterdam, maar wereldwijd?
Ja, absoluut. Dat is wel het doel. Als we kunnen aantonen inderdaad dat het even goed of misschien beter werkt dan de huidige methode, dan is het iets wat toegepast kan worden in de DBS-praktijk. Ja.
DBS in zijn algemeenheid, hoe snel merken de patiënten het effect van diepe hersenstimulatie?
Sommige dingen kan je heel snel merken, maar zoals ik zei, meestal is die instelperiode duurt dat wel een aantal maanden. En dat heeft ermee te maken dat we de stroom best laag beginnen, omdat mensen ook nog veel Parkinson-medicatie gebruiken. Dus die stroom die bouwen we langzaam op en de medicatie die bouwen we langzaam af. En meestal na een aantal maanden zitten we dan op het niveau waar we willen zijn.
Ja, nou het interessante is, ik heb een luisteraar, een vraag daarvan heb ik gekregen van mevrouw Ploegmakers. Zij zegt van mensen met Parkinson kunnen last hebben van minder tot initiatief komen, moeite met aandacht erbij te houden, moeite met het geheugen en minder goed kunnen schakelen en het houden van het overzicht. Kan dit veranderen met een DBS-operatie?
Ja, ik denk dat het dan een hele terechte vraag is. Want DBS is vooral gericht op die lichamelijke klachten. En dus eigenlijk de cognitieve klachten, dus die klachten van geheugen, aandacht en initiatief, die zijn eigenlijk veel minder voorspelbaar bij DBS. Dus we zien bij sommige mensen dat ze eigenlijk een beetje blijven zoals ze waren. Bij sommigen kunnen ze ook iets erger worden. En dat zien we met name bij mensen die al een bepaalde kwetsbaarheid hiervoor hadden voor de operatie. En sommigen die gaan iets beter functioneren na de operatie. En dat heeft heeft eigenlijk mee te maken dat als je je lichamelijk beter voelt en weer actiever kan worden, kan dat ook weer een positieve uitwerking daarop hebben. Maar daarom is het ook belangrijk dat we altijd voor die operatie dat neuropsychologisch onderzoek doen, om bepaalde kwetsbaarheden alvast in kaart te krijgen. Om te kijken van inderdaad, is dat een risico voor iemand wat er gebeurt na de operatie.
Ja, ja, Annabel. Dat was het alweer, de laatste vraag. Gaat snel, hè?
Ja, snel.
Ik had eigenlijk nog een paar mooie vragen. Maar goed, onze technicus geeft al een signaal. Het is aan het einde van de, aan het einde van de uitzending. Want dat is het inderdaad. Annabel, ik wil jou heel veel danken voor dit boeiende gesprek. En jou heel veel succes wensen in het komende half jaar in Berlijn met het vervolgonderzoek. En wellicht zien we elkaar weer tijdens jouw onderzoek in Amsterdam. Wil je de aflevering van NH Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens luisteren, dan kan dat. Zowel op nhgooi.nl gemist of op de podcastkanalen. Volgende week zijn we er weer. Voor nu, blijf gezond, een fijne dag en tot volgende week.